Shalom, broeders en zusters. Fijn om elkaar te ontmoeten. Soms moet je geduld hebben, dat was vanmorgen bij mij ook. Ik denk, waar blijft de bevestiging voor de preek? Maar gelukkig, dat laatste lied, dat ging over het lam. En daar wil ik vanmorgen met elkaar, met u bij stilstaan. Want Pesach komt eraan. Het paasfeest. Over 14 dagen is het zover. En het bijzondere is dat het dit jaar... Op de avond van Goede Vrijdag, dan begint het Joodse Pesach. De Goede Vrijdag, dat is dan de dag binnen Pesach waar het lam geslacht werd. En ja, Pesach, dat heeft alles te maken met natuurlijk in de eerste plaats het Joodse volk. Want het spreekt van de uittocht uit Egypte. Het spreekt van de verlossing uit de slavernij. Van de bevrijding uit de macht van de farao. De ontsnapping aan het land waar het barstte van de afgoden. En in de toepassing kunnen wij daar natuurlijk heel veel van leren. Het was het lam dat door de Heere werd aangewezen als het middel om uiteindelijk uit Egypte te kunnen komen. Dat lam speelt een cruciale rol. En... Ik zal niet de eerste zijn, denk ik, die over dat lam spreek. Het zal ook niet de eerste keer voor mij zijn dat ik over dat lam spreek, want dat fascineert iedere keer opnieuw weer. Maar ik heb toch wel weer iets bijzonders ontdekt de afgelopen week met betrekking tot dat lam. En daarom wil ik toch graag beginnen met te lezen de instelling van het Pascha uit Exodus 12, vers 1 tot en met 20. Exodus 12, vers 1 tot en met 20. Dus Exodus 12 vanaf vers 1, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij het er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, eennemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van de maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken, aan de bovendorpel, aan de huizen waarin ze het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geborenen in het land treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. En ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21ste dag van de maand. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Ja, de instelling van het Pascha, als we wat bekend zijn met de Bijbel, is dat natuurlijk een heel bekende geschiedenis. In feite begint hier de geschiedenis van het Joodse volk als volk. Natuurlijk, ze zijn al een volk in Egypte. De Heer spreekt ook tegen Mozes over het feit dat hij zijn volk, mijn volk, uit Egypte moet leiden. Maar uiteindelijk, na de uittocht uit Egypte, wordt het volk een volk met wetten en met inzettingen en met rechten. En het lam speelt daarin een cruciale rol, zoals ik al gezegd heb, bij die uittocht. Om die uittocht tot stand te brengen, zou je kunnen zeggen, is daar dat lam nodig. En dat lam, dat wordt tamelijk uitgebreid beschreven en benoemd in het eerste gedeelte. We hebben gezien dat het begint met het lam en eigenlijk als het ware eindigt wat we gelezen hebben met het ongezuurde brood. Het lam, dat moet genomen worden en daar moet rekening gehouden worden met wat ieder eten kan. Met andere woorden, je moet zorgen dat ieder voldoende ervan kan eten. En aan de andere kant moet er ook weer niet te veel overblijven. Dus daarom moest je soms combineren met de familie die naast je woonde. Dat lam, daar staat in de NBG-vertaling een stuk kleinvee. En dat stuk kleinvee, dat mocht genomen worden van de schapen of van de geiten. Dat stuk kleinvee, dat Hebreeuwse woord wat daar staat, dat kom je in het boek Genesis al diverse keren tegen. Als het gaat over de kudden, kleinvee, die er gehouden werden door Laban bijvoorbeeld en Jacob. Maar het opmerkelijke is dat hier eigenlijk voor de eerste keer dan schapen worden genoemd. Een Hebreeuws woord wat daar staat, kom je hier voor de eerste keer tegen. Dat lam, dat stuk kleinvee, want die kudden waren eigenlijk bijna altijd gemengd van schapen en van geiten. Dat stuk kleinvee, dat mocht dan van de schapen of van de geiten genomen worden. En dat stuk kleinvee, dat moest dan uiteindelijk geslacht worden, nadat het 4 dagen in huis geobserveerd was. Het moest een volkomen, een volmaakt lam zijn als het uit de kudde gehaald werd. Maar ja, er kon nog een verborgen gebrek in zitten, vandaar dat het 4 dagen in huis moest worden geobserveerd, bekeken of er dan toch misschien nog iets aan mankeerde. Aan de andere kant ontstond daar natuurlijk een band met dat lam. Denk maar aan een huisdier. Als we een huisdier hebben, nou ja, na 4 dagen heb je misschien nog geen band, maar met andere dieren, als je een hond hebt of een kat, zal dat makkelijker zijn. Met vissen zal dat wat moeilijker zijn, denk ik. Maar in ieder geval, er ontstond een band met dat lam en uiteindelijk moest dat lam dan geslacht worden. En dan mocht het dus genomen worden van de schapen of van de geiten. In die volgorde wordt dat genoemd. Dat lam wijst natuurlijk naar de Heer Jezus. Waar Johannes de Doper in het Johannesevangelie op hem wijst en zegt, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En de andere dag zegt hij nog een keer, zie het lam van God. Het lam van God, dat is het cruciale met betrekking tot de verlossing. Zoals dat lam in Egypte ontzettend belangrijk was voor de verlossing uit Egypte, voor de bevrijding uit de macht van de farao, voor de ontsnapping aan het land waar gigantisch veel afgoderij was. Zo is het de Heer Jezus die ons, als we in hem geloven, die ons brengt uit de verlossing uit de slavernij van de zonde. Die ons bevrijdt uit de macht van die heerser, namelijk de Satan. En die ons doet ontsnappen uit deze wereld waar afgoderij dominant aanwezig is. Wij worden getrokken, of we zijn eerlijk gezegd getrokken, zegt Paulus in Galaten 1, uit deze tegenwoordige wereld, uit deze tegenwoordige eeuw, staat er eigenlijk letterlijk. Uit het systeem van deze wereld. Dat is allemaal door het Lam, de Heer Jezus, gebeurd. Nou, dat Lam, of dat stuk kleinvee, dat mocht of moest genomen worden van de schapen of van de geiten. In die volgorde wordt het gezegd. En een schaap, dat is dus de eerste keer dat je dat Hebreeuwse woord tegenkomt hier. Dat is in het Hebreeuws kebes. En dat woord, dat is iets wat heel duidelijk dus naar de schapen verwijst. En uiteindelijk, de schapen werden in principe gebruikt voor een brandoffer. Een offer waarin de offeraar zichzelf als het ware aan God aanbood en zichzelf aan God gaf. En van de geiten mocht het genomen worden. Het moesten alle twee trouwens mannetjes zijn, dus een ram en een bok. En een bok in de Bijbel is bijna altijd een dier voor een zondoffer. En het is de Heer Jezus, waar we ook de komende tijd weer aan denken, die in die volgorde op het kruis heeft gehangen. Hij hing daar eerst in het licht als een brandoffer aan God, als de volmaakte mens. Dus met andere woorden, als de ram. En vervolgens de tweede periode aan het kruis, toen hij in het donker hing als de zondebok, als de geitenbok. Waarin hij voor ons tot zonde is gemaakt. Nou, ieder jaar opnieuw moest het Joodse volk dit feest vieren. Het moest het als een feest gevierd worden. Want het was alle reden om ontzettend blij te zijn. Het Joodse volk heeft natuurlijk die vrijheid op een hele bijzondere manier ervaren toen ze uiteindelijk door de Schelfzee in de woestijn kwamen. Ze hebben het ervaren en aan de andere kant ook weer niet naar geleefd. Ze hebben die vrijheid heel vaak gebruikt als een aanleiding voor het vlees. Ze hebben niet de Here gediend, maar zo vaak zichzelf gediend. En hun eigen wensen en verlangens iedere keer opnieuw maar weer een hele grote rol laten spelen. In ondankbaarheid aan hun redder en verlosser zijn ze door de woestijn getrokken. En op een bepaald moment zegt de Heer, ze hebben al 10 keer gemurmureerd. Het is de Heer die dus dat lam op een hele bijzondere manier heeft gebruikt. Want het was het bloed van het lam wat uiteindelijk die verlossing teweeg bracht. Dat bloed wat opgevangen moest worden op de 14e van de eerste maand tussen de twee avonden, oftewel tussen 3 en 6, 's middags, moest dat lam geslacht worden. Het bloed werd opgevangen en gestreken met hyssop aan de beide deurposten en de bovendorpel van de huizen waarin de Joden waren. En het was door dat bloed van dat lam, door de dood van het lam, dat er verlossing was. Niet door een levend lam, maar door een gestorven lam. Alleen op die manier was er dus bevrijding, was er verlossing, was er ontsnapping mogelijk. Nou, de tweede keer dat je dat woordje in het Hebreeuws voor schaap tegenkomt, is in Exodus 29, Exodus 29, vers 38. Exodus 29, vers 38. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder toen ik dat van de week las. Het gaat over de priesterwijding en als vervolg daarop wordt er gesproken over het altaar, het brandofferaltaar wat in de voorhof stond, in dit geval natuurlijk nog van de tabernakel. En dan staat er, Dit is nu wat u op het altaar moet bereiden. Elke dag 2 lammeren van 1 jaar oud. Dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met 1/10 eva meelbloem gemengd met 1/4 hin uit olijven gestoten olie en 1 plengoffer van 1/4 hin wijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorend plengoffer als 1 aangename geur. Het is 1 vuuroffer voor de Heere. Het moet 1 voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door. Bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heere, daar zal ik u ontmoeten en daar met u spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Nou, tot zover. Dus dat Hebreeuwse woordje voor lam, een schaap, kom je hier voor de 2e keer dus tegen, dat woordje kebesh in het Hebreeuws. En toen ik hier dus over nadacht, toen dacht ik, wat is het eigenlijk heel bijzonder dat iedere dag, 's morgens en 's avonds, het Joodse volk bepaald werd bij het lam. Het lam wat in feite dus de basis was voor hun verlossing uit Egypte, en dat moesten ze dan ieder jaar 1 keer in het jaar gedenken, als 1 feest vieren. Maar iedere dag opnieuw moesten ze 's morgens en 's middags, zeg maar tegen de avond, aan het lam denken. En dat was voortdurend, dat ging altijd maar door. Iedere dag werden er 2 lammeren, schapen dus, geslacht en geofferd met de bijbehorende dingen die erbij genoemd worden. Een lam in de morgen en een lam in de avond. Dat is wat mij erbij bepaalde, dat ik dacht van, dat lam, ook deze 2 lammeren zijn natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. En als wij door de Heer Jezus gered zijn voor tijd en eeuwigheid, als we bevrijd zijn, als we verlost zijn, als we ontsnapt zijn, dan kunnen we dat 1 keer per jaar gedenken met Pesach, met Paasfeest, met Goede Vrijdag en natuurlijk de opstanding die we op de eerste Paasdag gedenken. Maar in feite, net zoals het Joodse volk, is het ontzettend goed dat ook wij iedere dag opnieuw aan dat lam denken. 'S morgens en 's avonds. Als je berekent hoeveel lammeren er door al die eeuwen heen geslacht zijn, dat is onvoorstelbaar. Als je ervan uitgaat dat de tempel en de tabernakel, zeg maar bij elkaar, ongeveer 1000 jaar actueel hebben gefunctioneerd. Daarna, na dat 70 jaar verwoesting, is die tempel opnieuw herbouwd. En is het nog eens een keer ongeveer zo'n 500 jaar, dus 1500 jaar heeft die offerdienst plaatsgevonden. Nou, 1500 jaar, maal 360 dagen, maal 2 lammeren per dag. Dat gaat om een gigantische hoeveelheid lammeren, dat gaat om een gigantische hoeveelheid bloed. Wat vergoten werd om iedere keer opnieuw daaraan dat lam te denken. Maar niet alleen was het iedere dag een lam, maar als je in Numeri 28 kijkt, Numeri 28, daar staat vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten en zegt tegen hen: u moet zorg dragen voor mijn offergave, mijn voedsel voor mijn vuuroffers, voor mij een aangename geur, door mij die op de door ervoor vastgestelde tijd aan te bieden. U moet tegen hen zeggen: dit is het vuuroffer dat u de Heere moet aanbieden. Elke dag 2 lammeren van 1 jaar oud, zonder enig gebrek, als een voortdurend brandoffer. En het ene lam moet u 's morgens bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Nou, dan, als je dan verder doorleest, dan gaat dat over wat we net in Exodus hebben gelezen. Maar als je dan naar vers 9 gaat, maar op de Sabbatdag 2 lammeren van 1 jaar oud zonder enig gebrek. Met 2/10 even meelbloem als graanoffer met olie gemengd. Iedere keer opnieuw op Sabbat moest er dus een extra lam 's morgens en een extra lam 's avonds worden bereid. Dus in totaal 4 lammeren per dag. Dus de dag van rust, de dag waarop men in feite bepaald werd bij de Heere, want die Sabbat is in feite de dag waarin je rustte om je in feite op de Heere te richten, was er extra aandacht voor het lam, zou je kunnen zeggen. Werden er wat dat betreft 2 lammeren in de morgen en 2 lammeren in de avond geofferd. En het was niet een advies, maar het was een opdracht. Het was een opdracht om dat te doen. Het was niet zo van, nou kijk maar, als het uitkomt. Nee, het moest inderdaad op deze manier gebeuren. Nou, zo is het voor ons ontzettend belangrijk in de toepassing om iedere morgen en iedere avond stil te staan bij het lam. En als we dan een dag hebben, voor ons is dat dan de zondag, dat als je samenkomt, dat je dan extra bepaald wordt bij het lam. Dus je moet voor jezelf er iedere dag de tijd voor nemen om te denken aan het lam. Maar als je samenkomt, dan denken we met elkaar aan het lam. Het lam waarover we gezongen hebben, het lam wat uiteindelijk zijn leven gaf voor ons en wat is opgestaan van tussen de doden uit. U voelt misschien al aan dat ik wat mijn stille tijd betreft in Exodus aan het lezen ben. En toen ik doorlas in Exodus 30, toen viel me eigenlijk ook weer op, zo zijn er van die dingen die je zo nu en dan opvallen, dat die lammeren, die werden 's morgens en 's avonds geslacht. Dag in, dag uit en op Sabbat dan 2 in de morgen en 2 in de avond. Maar op diezelfde tijd, want dat gebeurde natuurlijk op het brandofferaltaar, voor de tabernakel of voor het tempelgebouw, gebeurde er ook iets in de tabernakel, gebeurde ook iets in het tempelgebouw. En dan staat er in vers 7, dus Exodus 30 vers 7, en Aaron moet daarop, dat is op het reukofferaltaar, geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere al uw generaties door. Dus op het moment, misschien niet helemaal op de minuut, maar op het moment dat het lam geslacht werd, in de morgen en in de avond, werd er uiteindelijk de lampen ontstoken, of de lampen werden nou ontstoken, dat die olie werd bijgevuld, zodat die lampen uiteindelijk weer een periode konden branden. En 's avonds was precies hetzelfde. Die lampen die branden constant op de kandelaar, de gouden kandelaar. En het reukwerk werd ontstoken op het reukofferaltaar. Nou, dus wat dat betreft denk ik dat we hier ook een les uit kunnen leren. Wij denken aan het lam iedere morgen en iedere avond. Maar aan de andere kant zien wij dat het licht ontstoken is. We hebben het licht van de Heilige Geest. We hebben uw woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En daarnaast bieden wij het reukwerk aan. Aanbidden wij de Heere, brengen wij in gebed de Heere de eer en de glorie. En dat gebeurde dus bij Israël op die hele praktische manier in de morgen tussen, daar staat geen tijdstip, en 's avonds tussen 3 en 6. Nou, denk ik niet dat het belangrijk is om precies een tijdstip, maar wel om het principe over te nemen als je dat nog niet zou hebben. Om inderdaad in de morgen en in de avond aan het Lam te denken. Aan de Heer Jezus Christus. En om daarbij het woord te openen, want hoe kan je aan het Lam denken? Dat Lam, dat kom je iedere keer tegen in de Bijbel. Letterlijk als het Lam, maar ook in allerlei beelden die we ook al wel eens eerder hebben bekeken. En om dan ook de Heere de eer, de lof en de aanbidding te brengen. De dood van het Lam was een reden tot feestvieren. Wat gek eigenlijk, hè? En toch is het zo. Zo wordt het door de Bijbel in het Oude Testament al gezegd, in de opdracht. Maar als je bij de apostel Paulus kijkt in 2 Korinthe hoofdstuk 1... Nee, sorry. 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. Vers 6 tot 13. De context gaat over iemand die in zonde leeft in de gemeente en die in feite als zuurdeeg wordt beschreven. Zuurdeeg in de Bijbel is naar mijn inzicht bijna altijd een beeld van de zonde. Er zijn er die zeggen het is altijd een beeld van de zonde, maar ik zeg bijna altijd, in ieder geval ook hier. En ja, die ene man die dan in zonde leeft, is in feite een klein beetje zuurdeeg, maar wat uiteindelijk het hele deeg doorzuurt. Dan zegt hij in vers 7, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Die broeder die in zonde leeft, moet na vermaand te zijn, uiteindelijk weggedaan worden. En dat is wat Paulus in feite ook in dat 1 Korinthe beschrijft. In 2 Korinthe blijkt die broeder zich uiteindelijk bekeerd te hebben en wordt hij weer in liefde aangenomen. Maar in ieder geval, het is belangrijk dat als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, dan zijn wij ongezuurd deeg. Dan zijn wij voor de zonde gestorven. Dan zijn we een nieuwe schepping. Ongezuurd deeg. En daarom moet het oude zuurdeeg, als er zonde is in ons persoonlijk leven, want dat is ook in de toepassing zo, dan moet je dat wegdoen, opdat je ook werkelijk een nieuw deeg bent in de praktijk. Je bent immers ongezuurd. De reden is, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Hij heeft de zonde overwonnen. Wij zijn met Christus gekruisigd. En wij zijn wat dat betreft opgestaan in een nieuw leven. Laten we dan dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Feest vieren, want ons paaslam is geslacht. En uiteindelijk natuurlijk ook opgestaan uit de doden. En dat we dan feest vieren met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik weet niet hoe u het avondmaal viert, of u daarbij gezuurd of ongezuurd brood gebruikt, matzes of gewoon een stuk brood. Ik denk dat het toch belangrijk is, maar ik geef het er overweging, niet als een bevel, dat het belangrijk is om ongezuurd brood te gebruiken. Want dat heeft de Heer ook gebruikt bij het Pesach. We hebben met elkaar gelezen in de voorschrift in Exodus. Vanaf de eerste dag ongezuurde broden, geen zuurdeeg in huis. En daarin laten we veel meer, denk ik, nog het beeld zien als we ongezuurd brood gebruiken, als dat je gezuurd brood gaat gebruiken. Dus aan het Lam denken. Laten we aan het Lam denken. Iedere dag opnieuw. En als we samenkomen als gemeente, dan gaan we nog extra aan dat Lam denken. En dat Lam, dat is het waard om groot gemaakt, geloofd en geprezen te worden. Als je in het boek Openbaring kijkt, in Openbaring hoofdstuk 5... vers 12, en dan komen we een beetje uit bij het lied waar we net mee voor de preek geëindigd zijn. Daar zie je het Lam dat geslacht is, de leeuw van Juda blijkt hij te zijn. En dan is er een lied van aanbidding. Van duizend, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Van de vier dieren, of misschien beter de vier levende wezens en de ouderlingen. En ze zeiden met een luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En ik denk dat we hier natuurlijk in de eerste plaats eigenlijk aan dat lam denken. Die leeft in alle eeuwigheid. Het is de Heer Jezus die aan het begin van Openbaring zegt dat hij... Ik wees niet bevreesd, zegt hij tegen Johannes. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Natuurlijk, de Vader is ook levend tot in alle eeuwigheid. Maar het gaat hier denk ik in het bijzonder om dat lam. Want dat boek Openbaring is zo joods als het maar zijn kan. Het gaat over het volk Israël, hoewel ze niet zoveel genoemd worden. Maar het gaat over Israël, het gaat om de realisering van het koninkrijk waar het lam op de troon zal zitten. En wat is het geweldig dat we stil mogen staan bij dat lam. En dan wil ik eindigen met een gedicht van Nel Otgaar. En dat luidt De weg achter het lam. Het lam ging de weg van het lijden. Het lam ging de weg van de strijd. Het lam heeft zijn wil God geofferd. De zoon was tot alles bereid, wat vader als opdracht wou geven. Zo heeft hij Gods wil hier gedaan, waardoor hij zichzelf heeft vernietigd. Hij is in de vloekdood gegaan. Het lam heeft als leeuw overwonnen. God heeft de dood, God heeft uit de dood hem gewekt. Want hij is het eeuwige leven, waardoor hij de zijnen nu trekt om het pad achter hem te betreden. Wie door hem van schuld is bevrijd, moet het lam in gehoorzaamheid volgen, tot het doen van Gods wil steeds bereid. O lam, eens geslacht voor mijn zonden, uw bloed heeft mijn schuld weggedaan. Gij kent mij met al mijn gebreken, hoe zal ik die weg kunnen gaan? Bevrijd mij van wat mij kan hinderen in het volgen van u. Geef mij kracht en leer mij te doen wat de Vader van mij als zijn kind hier verwacht. Amen.